Goedemorgen allemaal, shalom. Goed om elkaar te ontmoeten, ook op deze prachtige eerste dag van de week, de dag van de opstanding. En met elkaar ons te verheugen in de Heer Jezus. Voordat we de Bijbel gelezen, wil ik eerst nog even de reclame doen. Ik heb honing meegebracht. Ja, dat betekent dat ik dus bijen heb. Ja, je kan ook van een imker honing kopen en doorverkopen, dat kan ook. Maar ik heb zelf bijen. En... er is honing te koop. De grote potten kosten 6 euro. Ik heb een paar kleine potjes voor mensen die zeggen, nou, een grote vind ik te veel. Die kleine potjes kosten 4 euro. Maar het is zo dat de netto opbrengst van de honing dit jaar bestemd is voor onze broeder en zuster Sergei en Lesja Dari in Oekraïne, in Kiev. Of eerlijk gezegd wonen ze in Irpin. En hun huis is door een raket getroffen en alleen de eerste verdieping is zwaar beschadigd nog aanwezig en de twee verdiepingen daarboven zijn totaal verwoest. En ik heb dus besloten om als een klein steentje, letterlijk steentje voor de bijdrage, om daar dan dus die opbrengst voor die honing voor te bestemmen. Maar dat betekent dus ook dat je best wel wat meer mag geven als 6 euro voor een potje of 4 euro voor een klein potje. En het is wel heel bijzonder dat de bijen dit jaar heel veel honing halen. Ik denk dat de Heer dat blijkbaar zo leidt dat er dus inderdaad een flinke opbrengst zal zijn, dus ook een flink bedrag om uiteindelijk aan hun te kunnen geven. Goed, dat gaat nog best even wat worden om dat huis te herbouwen, want het is een geschakelde, die huizen zijn geschakeld, dus dat betekent dat die buren moeten ook gaan herbouwen, anders dan kunnen zij verder niks. Dus dat is ook echt een heel punt. Zij kunnen gelukkig, het kantoor in Kiev is onbeschadigd, dus zij wonen nu in ons kantoor van Israël en de Bijbel in Kiev. Maar in Irpin, dat is echt een drama als het over de gebouwen gaat. Wij hebben zelf, dat heb ik de vorige keer ook al gezegd, een zuster en een zoontje in huis uit Irpin. Die komen dus uit diezelfde stad. En hun huis is ook zwaar beschadigd. Het staat nog wel, maar de ramen liggen eruit. Er is brand geweest, ook in de benedenverdieping. Het dak is uiteindelijk van de bovenste verdieping af, van dat flatgebouw. Dus dat gaat ook nog wel even duren voordat zij weer terug kunnen naar Oekraïne, buiten het feit hoe zich dat verder ontwikkelt met die oorlog. Dus wat dat betreft misschien ook wel weer een paar punten voor gebed. Ik wil vanmorgen met u stilstaan bij Exodus hoofdstuk 25 en lezen vanaf vers 31. Daar gaat het over de kandelaar in de tabernakel. De kandelaar, een beetje een dooddoener langzamerhand. Hoe meer je die Bijbel leest, iedere keer zijn het toch weer van die dingen dat je zegt, hé, dat heb ik al zoveel keer gelezen en nu spreekt het me toch op een bijzondere manier aan. En dat was eigenlijk bij die kandelaar ook. Dus we gaan met elkaar dat ook lezen en dan willen we er verder ook met elkaar bij stilstaan. Dus Exodus 25 vanaf vers 31 tot en met 40. We zien de Statenvertaling. U moet ook een kandelaar van zuiver goud maken. Als gedreven werk moet de kandelaar gemaakt worden. Zijn schacht en zijn armen, zijn bloemkelken en zijn knoppen en zijn bloesems moet er één geheel mee vormen. En 6 armen moeten uit de zijkanten ervan uitsteken. 3 armen van de kandelaar uit de ene kant en 3 armen van de kandelaar uit zijn andere kant. 3 bloemkelken in de vorm van amandelbloesem aan de ene arm met knop en bloesem en 3 bloemkelken in de vorm van amandelbloesem aan de andere arm met knop en bloesem. Zo moeten de 6 armen worden die uit de kandelaar steken. En op de kandelaar zelf moeten 4 bloemkelken komen in de vorm van amandelbloesem met knoppen en zijn bloesems. Er moet een knop komen onder het eerste paar armen dat eruit steekt, een knop onder het tweede paar armen dat eruit steekt en een knop onder het derde paar armen dat eruit steekt. Zo moet het worden bij de 6 armen die uit de kandelaar steken. Zijn knoppen en zijn armen moeten met de kandelaar één geheel vormen. Het geheel moet één stuk gedreven werk van zuiver goud zijn. Vervolgens moet u de bijbehorende 7 lampen maken. Men moet die lampen aansteken en licht doen verspreiden in de richting van de voorzijde van de kandelaar. Zowel de bijbehorende snuiters als de bijbehorende vuurschalen moeten van zuiver goud zijn. Van 1 talent zuiver goud moet men hem maken, met al die genoemde voorwerpen. Zie dan erop toe dat u het maakt naar zijn voorwerp dat u op de berg getoond is. Tot zover. Ja, wij zijn in onze stille tijd, of in ieder geval bij het eten en voordat we naar bed gaan en als we uit bed komen, dan lezen we de Bijbel. En we zijn op dit moment dan bezig eigenlijk weer in Exodus met dat hele gebeuren van de uittocht uit Egypte en dan die tabernakel die dan gebouwd gaat worden. En als je het nou hebt over samen iets doen, dan is dat natuurlijk bij die bouw van die tabernakel iets wat zo duidelijk tot uitdrukking komt. Iedereen is daar eigenlijk bij betrokken geweest, bij dat maken van die tabernakel. Ik vind het zo bijzonder, hoe meer je er eigenlijk over nadenkt, hoe wonderlijker het wordt, die geschiedenis, als je bedenkt dat al dat materiaal wat voor die tabernakel nodig was, dat is allemaal uit Egypte meegebracht. Dat is allemaal door de Schelfzee gegaan. En men heeft dat meegesjouwd, uiteindelijk in zo'n totaliteit, zo'n 3 maanden, tot man bij de berg Horeb kwam. Al dat goud, al dat materiaal voor die kleden, als je ziet hoeveel materiaal dat is. Die planken voor de wanden van de tabernakel, nou ja, die waren, ik geloof, iets van een 3, 4 meter hoog, waren zo breed. Die hebben ze echt niet daar uit de bomen, de acaciabomen, in de woestijn gehaald. Want die acaciabomen zijn meest zo krom als het maar zijn kan in de woestijn. Dus al dat hout, dat hebben ze ook meegesjouwd door de woestijn. En uiteindelijk daar bij de berg Horeb kwamen ze dan aan. En toen kwam die geweldige opdracht van de Heere God, dat iedereen moest brengen dat wat God voorschreef. Al die verschillende materialen, die noemt God en zegt dat is allemaal nodig voor de bouw van die tabernakel. En ieder die dat op zijn hart heeft, die mag dat brengen. Ja, dat had God eigenlijk al geregeld, want dat hadden ze van de Egyptenaren losgepeuterd voordat ze uit Egypte vertrokken. Dat had God zelfs al tegen Abraham gezegd, heel lang daarvoor, eeuwen daarvoor, dat ze met grote schatten uiteindelijk uit Egypte zouden vertrekken. En dat gebeurt dan ook. En iedereen is daar dan dus bij betrokken geweest. Iedereen heeft die spullen met zich meegedragen met het idee, wat moeten wij daar in vredesnaam mee? Waarom sjouwen we dat allemaal mee? En dan bij de berg Sinaï, waar God zich openbaart, daar wordt duidelijk waarom ze het meegebracht hebben. En dan krijgen ze dus inderdaad die uitnodiging om te brengen. En dan brengen ze. En dan brengen ze uiteindelijk zoveel, dat op een bepaald moment gezegd moet worden, stop! Want er is genoeg. Je hoeft niet meer te brengen. En als je het nou over gemeente zijn hebt, over gemeentevorming hebt, dan zien we denk ik hier een geweldig beeld in, dat iedereen van dat volk Israël in principe daarbij betrokken was, bij die bouw van die tabernakel en de gemeente. Ja, natuurlijk is die tabernakel in de eerste plaats een beeld van de Heer Jezus, maar eigenlijk ook van de gemeente. En wat dat betreft zien we daar een geweldig voorbeeld. En dan zijn er een aantal mensen die dan door God bekwaam zijn gemaakt om ook dat allemaal te maken. Dus iedereen heeft gebracht, maar er is een bepaalde groep die maakt, die vorm geeft aan datgene wat uiteindelijk Gods bedoeling is. En zo is het in de gemeente natuurlijk ook. Er zijn een bepaalde, jullie noemen dat dan een soort kermteam, of hoe noem je het, maakt niet uit. Maar in ieder geval, dat zijn de mensen die dan uiteindelijk door God ook bekwaam zijn gemaakt om een stukje leiding te geven, om te zorgen dat het vorm krijgt. En dat vind je dus in die tabernakel eigenlijk als een geweldig beeld terug. En dan zijn er 2, Bezaliën en Aholiab, die daar dan de spil in vormen. En die zijn ook weer door God bekwaam gemaakt om ook anderen te onderwijzen. En zoals Paulus dat ook later in de Timotheusbrief zegt, dat het belangrijk is dat mensen ook anderen weer in de gemeente, anderen onderwijzen, leren hoe en wat en hoe het moet. Nou, zonder daar nou verder in details in te gaan, naar die kandelaar. Die kandelaar, een kandelaar van zuiver goud moet er gemaakt worden. Een menorah, staat er in het Hebreeuws. En zo kennen we hem natuurlijk al wel eens een beetje met de Joodse gebruiken. Letterlijk betekent dat eigenlijk straal. Beam in het Engels, een straal. En dat is wat die kandelaar, die moet uit 1 klomp zuiver goud worden gemaakt. En die klomp zuiver goud, dat is een talent, dat is ongeveer 30 kilo. En daar hoorden dan van diezelfde klomp goud, moesten ook die lampen gemaakt worden en de snuiters en al datgene wat nodig was om uiteindelijk die kandelaar te laten branden en te laten functioneren. Van één klomp zuiver goud. Nou, goud in de Bijbel spreekt van rijkdom. Dat was toen het meest edele metaal wat er was. En in Openbaring 3 vers 18, daar zegt de Heer Jezus, koop goud van mij, opdat u rijk wordt. Daar zie je dus dat goud met rijkdom te maken heeft. En je ziet het natuurlijk ook in de tabernakel, wat alles wat in de tabernakel, in de tent zelf was, al het materiaal, alle voorwerpen waren in ieder geval met goud overtrokken, of van zuiver goud. Het was alles goud wat er blonk. En goud spreekt van heerlijkheid, van glorie. Denk maar aan Salomo, hè, waar ook alles goud was. Het zilver werd niet geteld, staat er in zijn dagen. Nou, de gigantische ivoren troon laten maken. Nou, daar hebben heel wat olifanten uiteindelijk de geest van moeten geven. Een ivoren troon, gigantisch, als je dat leest, die beschrijft. En die was ook helemaal met goud overtrokken. Onvoorstelbaar. En natuurlijk is het zo dat straks in de eeuwigheid wij van een soort goud mogen gaan genieten wat nog zuiverder is. Het nieuwe Jeruzalem. De stad, de gouden stad, lichtstad met uw palenpoorten. Nou, die kandelaar die moet dus gemaakt worden van één klomp goud. Het opmerkelijk is dat er geen maat wordt genoemd van de ark. Van de tafel met de toonbroden, van het reukofferaltaar, allemaal maten, maar hier wordt geen maat genoemd. Het is niet te meten. Degene waar hij natuurlijk naartoe wijst, is niet te meten, dat is de Heer Jezus. Daar wijst die kandelaar naartoe. Zijn schacht staat er dan, en zijn armen, zijn schacht. Dat woordje schacht, wat hier staat in het Hebreeuws, dat wordt ook heel vaak vertaald met heup. En in Psalm 45 vers 3 staat, gort het zwaard aan de heup. Dat is de psalm van de koning, Psalm 45. Gort het zwaard aan de heup, dat is de strijd. Dat de Heer Jezus uiteindelijk, want daar gaat natuurlijk uiteindelijk die kandelaar over. Het gaat over de Heer Jezus, hè? Het spreekt van Christus. Dat hij als de koning het zwaard aan de heup gort en uiteindelijk straks orde op zaken brengt in deze wereld. Dat er een strijd gevoerd zal worden tegen de boze machten. Dat is natuurlijk in feite al gebeurd op het kruis. Maar dat gaat straks in realiteit gebeuren als het koninkrijk wordt opgericht. En dat woordje heup, dat spreekt ook van belofte. Het is heel opmerkelijk dat Abraham tegen zijn knecht zegt, leg uw hand onder mijn heup en zweer bij mij dat u voor mij geen vrouw neemt voor Isaac, hier uit de dochter van de Canaanieten, maar dat u naar mijn familie gaat. En ook later is het Jacob die Jozef zegt, zweer, leg uw hand onder mijn heup. Dus het is in feite ook de plaats van de belofte. En het is de Heere die zijn geweldige belofte in de Heer Jezus Christus waarmaakt. De belofte aan Abraham, Isaac en Jacob. En alles wat daaruit voortvloeit. Zijn schacht en zijn armen. Zijn armen. Andere vertaling zegt halmen of rieten. Staat de vertaling. En dan staat er en zijn bloemkelken, zijn knoppen en zijn bloesems. Moeten er één geheel mee vormen. En als je dan verder doorleest in vers 33... Drie bloemkelken in de vorm van amandelbloesem aan de ene arm, met knop en bloesem enzovoort. En dat woordje amandelbloesem, ik vind het heel vreemd in de vertaling staan, want eigenlijk wordt er twee keer over bloesem gesproken. Amandelbloesem en dan met de knoppen en bloesem. Dus eigenlijk vind ik heel inconsequent. En eigenlijk is dat Hebreeuwse woord wat daar staat in vers 33, wat hier vertaald wordt met amandelbloesem, dat is het Hebreeuwse woord wat je in Genesis 43 vers 11 leest. Dat Jacob zegt, neem voor de onderkoning van Egypte, neem amandelen mee. Neem wat amandelen mee. Dus het gaat gewoon eigenlijk over amandelen. En dan is het de amandel in drie vormen. In de knop, in de bloesem en in de vrucht. Dat is het mooie, hè? Dat zien we natuurlijk in de natuur om ons heen. Eerst heb je een knop, dan heb je bloemen en dan heb je vrucht. En wat is dat geweldig, dat uiteindelijk leidt tot iets wat een geweldige zegen is. Dus het gaat, in feite is die kandelaar een amandelboom. Een amandelboom van goud. En later vind je dat ook weer terug in de staf van Aaron. Aaron, er is opstand, Korach, Datan en Abiram. Wie mag er nou eigenlijk God naderen? En dan zegt God, nou brengen jullie allemaal jullie staf. Iedere leider van de stam moet een staf brengen. En die wordt in het heiligdom gelegd. En de andere ochtend dan worden ze weggehaald. En dan bloeit die van Aaron. En dan staat er ook. En hij bloeide met amandelen, met knop en bloesem. Dus ook die drie stadia vind je daar weer in terug. In Jeremia 11, vers 11 en, sorry, Jeremia 1, vers 11 en 12. Dan wordt Jeremia geroepen en dan zegt de Heere tegen Jeremia: Jeremia, wat zie je? Hij zegt: ik zie een amandeltwijg of een amandelroede, een amandeltak. En dan zegt God: ja, dat klopt. Nou, dat zeg je dan zelf bij. Want ik waak over mijn woord om dat te doen. Ik waak over mijn woord om dat te doen. De amandelboom is de eerst bloeiende boom in Israël. En in feite laat dat dus zien dat God wat hij zegt, dat hij dat uiteindelijk ook gaat doen. Dus die amandelboom, die kandelaar die een amandelboom voorstelt, spreekt van het woord van God. En dat God doet wat hij belooft. En dat is natuurlijk uiteindelijk weer in de Heer Jezus, want in hem zijn al de beloften van God ja en amen, zegt Paulus later in de Korinthebrief. In vers 36 en vers 39, daar wordt het woordje één heel erg benadrukt. Daar staat, zijn knoppen en zijn armen moeten met de kandelaar één geheel vormen. Het geheel moet uit één stuk gedreven werk van zuiver goud zijn. En 39, van één talent zuiver goud moet men hem maken. Het woordje één. Dus in het Hebreeuws het woordje echad. En dat is de alef, de eerste letter. En de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet. Een alef en een taf. De alfa en de omega in het Grieks. De alef en de taf. De Heer Jezus Christus, ik ben de alfa en de omega. De eerste en de laatste. Het begin en het einde. Hier zien we de Heer Jezus. Het woord. Het is met het woord begonnen. En het eindigt ook met het woord. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Wat een geweldig toekomstperspectief. En dan staat er in vers 37, vervolgens moeten de bijbehorende zeven lampen maken. Ik heb de indruk, maar misschien heb ik het helemaal verkeerd, en uit de praktijk van allerlei kandelaren die je ziet, blijkt dat niet, maar het lijkt wel alsof die lampen gewoon apart zijn. U moet die bijbehorende zeven lampen maken. En men moet die lampen aansteken en licht doen verspreiden in de richting van de voorzijde van de kandelaar. En dat viel me toch pas zo op toen we dat met elkaar hebben gelezen. Dat er staat dat licht moet vallen op die kandelaar zelf. Dus die lampen, die schenen niet omhoog, maar er zaten waarschijnlijk dan een soort kapjes op, om dat licht uiteindelijk te buigen naar die kandelaar. Het moet vallen op de voorzijde van de kandelaar. En dat woordje voorzijde, er staat eigenlijk gewoon het woordje gezicht. Panim in het Hebreeuws. Het gezicht van de kandelaar. Met andere woorden, de kandelaar wordt door de lampen verlicht. En het zijn zeven lampen die er bovenop staan. Dan gaan we naar Jesaja 11, vers 1 tot 3. Jesaja 11, vers 1 tot 3. Een hele bekende tekst. En tenminste, dat hoop ik. Want er zal een twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Izaï. En een lood uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. Op hem zal de geest van ik ben rusten. De geest van wijsheid en inzicht. De geest van raad en sterkte. De geest van de kennis en de vreze des Heren. Tot zover. Hier zien we dus de Messias, een twijgje. Andere vertaling zegt een roede, een tak, zal opkomen. Dat laat ik verder even rusten, want er is heel veel over te zeggen over dat eerste vers. Maar op hem, en er staat er letterlijk, op hem zal geest ik ben rusten. Geest ik ben. En dan worden er 6 eigenschappen, zou je kunnen zeggen, van die geest genoemd. Dus het is de persoon van de geest en 6 eigenschappen van die geest. En ik stel me zo voor, hè, daar heb je dus die kandelaar, die schacht. En op die schacht werd een lamp gezet. En dan op die 6 armen werden lampen gezet. Dus op die schacht, stel ik me voor, is een beeld van de persoon van de geest. En op die 6 armen de eigenschappen van die geest. En wat zijn dan die eigenschappen van die geest? Nou, wijsheid en inzicht, raad en sterkte, kennis en vrezen van ik ben. Het is heel gek dat ze dan in vers 2, het laatste stukje, de geest van de kennis en de vrezen des Heren, maar in het Hebreeuws staan ook woordjes er niet voor. Het is gewoon geest van wijsheid en inzicht, geest van raad en sterkte, geest van kennis en vrezen van ik ben. Hier zien we dus een geweldig beeld van de Messias, de Heer Jezus, dat twijgje. Oftewel, zoals we hem nu zien, als die kandelaar. En op hem zal rusten de geest van wijsheid enzovoort, enzovoort. En wat doet de Heilige Geest? Sinds de Heer Jezus die geest gestuurd heeft, hij spreekt erover in het Johannesevangelie, Johannes 16 vers 14, dan zegt hij, die geest die zal mij verheerlijken. Want hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Hij zal mij verheerlijken. De Heer Jezus wordt in het licht gezet door de Heilige Geest. De Heilige Geest zet de Heer Jezus in het licht. Laat de Heer Jezus zien. Laat het gezicht van de Heer Jezus zien. Zoals dat licht het voorzijde van de kandelaar belicht. De Heilige Geest maakt de Heer Jezus groot. Laat zien wie hij is. In het heilige waren de lampen van de kandelaar de enige lichtbron. Er waren geen ramen in het heilige. In het heilige der heiligen ook niet. Het was aardedonker. Als die kandelaar niet brandde, was het aardedonker. Maar die kandelaar die moest dag en nacht branden. 'S Morgens en 's avonds moest de priester die lampen verzorgen. Olie aanvullen, de lonten bijknippen, enzovoort, enzovoort. En dat licht scheen dus op de kandelaar zelf, maar als je goed keek, dan zag je ook door dat licht nog een altaar staan en een tafel. Met brood en met wijn erop. Dat altaar spreekt van gebed. En die tafel spreekt van de tafel des Heren. Althans, zo zie ik dat. En dat is in feite een beeld van de gemeente. Waar de Heer Jezus centraal staat, dan laat hij zijn licht schijnen op het gebed en op het samen zijn rondom de tafel van de Heren. Handelingen, en ze bleven volharden in de gebeden, in de leer der apostelen, in de gebeden en het breken van het brood. Wat geweldig dat we zo in het licht van de Heer Jezus dat ook met elkaar als gemeente kunnen en mogen doen. Jesaja 61, vers 1 en 2. Jesaja 61, vers 1 en 2. De geest van Adonai ik ben is op mij, omdat ik ben mij gezalfd heeft, om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen, en voor wie gebonden zaten een opening van de gevangenis, om uit te roepen het jaar van het welbehagen van ik ben. Dit stuk wordt door de Heer Jezus aangehaald in Lucas 4, als hij in de synagoge van Nazareth is. Hem wordt dan de rol van de profeet Jesaja gegeven, en dan zoekt hij, heel opmerkelijk, en hij zocht, en hij vond, staat er zo, hij vond dit gedeelte. En dan leest hij dat voor, en dan zegt hij, heden is dit schriftwoord in uw oren vervuld, zegt hij. En hier zie je dat hij dus zelf zegt, de geest van ik ben is op mij. Wat dus in Jesaja 11 geprofeteerd wordt over hem, ja, dat wordt natuurlijk hier ook over hem geprofeteerd, maar in de zin van, hier zegt hij uiteindelijk zelf, dat is met mij gebeurd. En wanneer is dat gebeurd? Dat de geest van ik ben op hem kwam, op hem is gaan rusten, dat hij gezalfd is bij zijn doop in de Jordaan. Toen daalde de Heilige Geest in de vorm van een duif neer op hem. En toen werd hij dus als mens, werd hij gezalfd met de Heilige Geest. Met een bijzondere bedoeling om al die dingen te doen of te zeggen of uit te dragen die hij hier noemt. En die hij in Lucas met iets andere woorden aanhaalt. De Geest des Heren is op mij omdat hij mij gezalfd heeft. En in het Oude Testament met die kandelaar neem ik voor mezelf zo even aan dat de priester, die zette die lampen op die kandelaar, op die standaard. Hè? De Heer Jezus zegt dat op een bepaald moment, hij zegt, je steekt toch geen lamp aan en zet hem onder de korenmaat? Nee, je zet hem op de standaard, zegt hij dan. Op de kandelaar, wat wij dan een kandelaar noemen, de standaard. En het is heel opmerkelijk dat Johannes de Doper, hij was een priester. En hij is degene die dan door God gebruikt wordt, niet om die Heilige Geest natuurlijk op de Heer Jezus te leggen, dat doet God zelf. Maar het is wel heel bijzonder dat een priester daar een taak heeft door de Heer Jezus te dopen. En als zodanig dus die profetie als het ware in vervulling te gaan. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen. Om te genezen die gebroken zijn van hart. Om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen heen te zenden in vrijheid en om het jaar van het welbehagen van ik ben te prediken. Dat is dus de genadetijd. Hij is gezonden, de Heer Jezus, nadat hij bekwaam is gemaakt door de Geest. En in de toekomst gaat het ook nog gebeuren. In Jesaja 49. En nu zegt ik ben die zich mij vanaf de moederschoot tot knecht heeft geformeerd. Om Jacob tot hem terug te brengen. Maar Israël zal zich niet laten verzamelen. Niettemin zal ik verheerlijkt worden in de ogen van ik ben. En mijn God zal mijn kracht zijn. Hij zei het is te gering dat u voor mij een knecht zou zijn. Om op te richten de stammen van Jacob. En om hen die van Israël gespaard werden terug te brengen. Ik heb u ook gegeven tot een licht voor de heidenvolken. Kandelaar, licht voor de heidenvolken. Om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. En wat is dat? En dan staat er in vers 8. Zo zegt ik ben in de tijd van het welbehagen heb ik u verhoord. En de dag van het heil heb ik u geholpen. Uiteindelijk gaat het over de terugkeer van Israël, straks in de toekomst, als de Messias teruggekomen is. En dan zie je dat hij uiteindelijk gaat die de heidenvolken ook zelfs tot zegen zijn. God zegt tegen hem niet alleen Israël, maar ook de heidenvolken. Lees dat voor jezelf, mooi weer, lekker buiten het zonnetje. Lees dat voor jezelf, maar eens even dat Jesaja 49, schitterend gedeelte. Nou naar de toepassing, als we die nog niet gezien hebben. Wij zijn ook gezalfd met de Heilige Geest. Paulus in de Efezebrief, waar we vanmorgen mee begonnen zijn. He, wij zijn gedoopt met de geest van de belofte. En we hebben die geest ontvangen, we zijn bekwaam gemaakt. En zoals de Heer Jezus bekwaam gemaakt was tot een bediening, zo heeft God ook ons bekwaam gemaakt door zijn geest voor een bediening. Om aan armen het evangelie te verkondigen. Om te genezen die gebroken zijn van hart. Om aan gevangenen vrijlating te prediken. Aan blinden het gezichtsvermogen. Om verslagenen, gebroken mensen weg te zenden in vrijheid. En om het jaar van het welbehagen van ik ben te prediken. We leven nog in de genadetijd, mensen. Maar er komt een oordeel. En alleen de enige weg om aan dat oordeel te ontkomen is het geloof in de Heer Jezus Christus. Paulus die zegt dan in 2 Korinthe 6 vers 2, want hij zegt in de tijd van het welbehagen heb ik u verhoord. En op de dag van het heil heb ik u geholpen. Zie, nu is het de tijd van het welbehagen. Nu is het de dag van het heil. Amen. Het leven is in Jezus. We hebben het vanmorgen hem gezien. Lachaim be'Yeshua, oftewel een Hebreeuws lied wat in de Messiaanse gemeente gezongen wordt, werd, toen ik er nog kwam. Ik ben al 2,5 jaar niet daar in die buurt geweest, maar toen werd dat lied in het begin, toen ik er kwam, veel gezongen, maar later hebben ze ook allemaal weer nieuwe liederen gekregen als bij ons. Allemaal hoge nummers, opwekking. Maar in ieder geval, het leven is in Yeshua. Hij houdt van ons. Hij is mijn liefde. Lechaim be'Yeshua, halleluja. Lechaim be'Yeshua, halleluja. Uachavoti, uachavoti, alleluia. Uachavoti, uachavoti, alleluia. Er is een instrument, we gaan ze versnellen. Dat gaat zo in de Joodse kringen. Ja, die broeder die weet hoe het gaat daar achterin. Die speelt ook gitaar natuurlijk. Toch? Ja. We gaan samen danken. Liefdevolle God en Vader, dank u wel dat we zo deze morgen bij elkaar kunnen zijn. En dat we samen uw woord hebben mogen openen. Over die hele bijzondere dingen die daar in die woestijn gebeurden. Heer, wij leven ook in een woestijn. Een wereld waar zoveel aan de hand is, maar waar dood en verderf is. Helaas. Maar we danken u dat u de God van het leven bent. En dat u, Heer Jezus, zelf het leven bent. Het leven is in Yeshua. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door mij. En Heer, wat is het geweldig dat u ons bekwaam gemaakt hebt door uw geest. Om anderen tot zegen te zijn. Om andere mensen te laten zien en te vertellen dat er een God is die leeft. Zowel daar als mensen in Tunesië, als mensen wereldwijd. In de moslimwereld, in de hindoewereld, in de wereld van het communisme, in de wereld van het secularisme. Maar we danken u dat u het bent die dezelfde God bent. De God van Abraham, Isaac en Jacob. Maar ook onze God in en door de Messias, de Heer Jezus. Dank u wel dat u ons helpen en leiden wilt. Om tot een getuige te zijn. Want Paulus zegt, we hebben niet een geest van lafhartigheid ontvangen, maar een geest van kracht, van liefde en van bezonnenheid. Schaam u dus niet voor het getuigenis van de Heer Jezus Christus. Zo willen we u danken dat u ons moed en kracht en gelegenheden geeft. Dat we mogen bidden voor de nood van deze wereld. Dat we mogen bidden voor de situatie ook in Oekraïne. Liefdevolle Vader, maak toch alstublieft een einde aan die gevechten daar. En wilt u met allen zijn die slachtoffer geworden zijn daarvan. Die geliefden hebben verloren. Mensen, jonge mensen vaak ook uit het leger die gehandicapt zijn geraakt, ledematen zijn verloren. Mensen die van huis en haard verdreven zijn, hun huis in puin ligt. We willen u bidden, Heere, dat u ook daar troost, sterkt, steunt en nog wilt bemoedigen. En bovenal ook dat mensen die u nog niet kennen, hun oog zullen richten op u en u zullen gaan leren kennen als hun redder en verlosser. En zo willen we u danken dat u ons allemaal kent en weet wat we nodig hebben. En dat we het ook voor deze week van u mogen verwachten, uit genade. En we bidden, Heere, kom spoedig alstublieft. Amen.